Ik wil jullie graag voorstellen aan onze eerste spreker. Hij is directeur en adviseur bij onderwijsadviesbureau Dekkers. Het is een man die op Twitter graag in sportmetaforen praat. Speelvelden en startlijnen en dat soort zaken. En hij had ook nog een hele mooie quote die ik heb onthouden van Twitter. En dat is dat jij zegt, bidden in nood helpt geen kloot. Ik wou je gewoon maar even een kleur geven daarmee. Ik sprak hem en hij zei tegen mij, het is misschien naïef, maar ik heb nog steeds de diepgevoelde opvatting dat onderwijs een echte bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van jongeren. Een werkelijke toegevoegde waarde. De praktijk leert bijna alles, maar een onderwijsinstelling zou iets kunnen toevoegen. Hij wil ons graag iets vertellen over die opvatting en ook over hoe je dus studenten gemotiveerd houdt en betrokken bij hun onderwijs en hun eigen ontwikkeling. En mag ik jullie aandacht voor Peter Lonen.
Ja, nou, het gaat al meteen uit welke regio ik kom. Bidden in nood helpt geen kloot, dat is het katholieke zuiden over het algemeen. Ja. ik weet al niet meer in welke context ik het gezegd heb. Peter Lonen van onderwijsadviesbureau Dekkers. Wij werken een jaar of 20 ongeveer in het mbo en het hbo om docenten dicht bij het primaire proces te helpen, te ondersteunen bij het vormgeven van hun onderwijs. Dan kun je zeggen van ja, hoe ben je daar terechtgekomen? Ik heb een opleiding als fysiotherapeut gehad. Hè, dus ik ben opgeleid als fysiotherapeut, tijd in een revalidatiecentrum gewerkt. En dat was op verjaardagen echt top, kan ik jullie zeggen. Want iedereen zegt van, goh, die elleboog, of die rug, of die knie, wat moet ik nou doen? Dus altijd voldoende gesprekstof. Toen ging ik onderwijskunde doen in Twente, toegepaste onderwijskunde. En dat verhaal werd op verjaardagen een stuk vervelender. Want jullie kennen allemaal de eerste reactie als je zegt dat je in het onderwijs werkt.
Lange vakantie.
Precies. Lekker lange vakantie. En als je dan nog een aantal mensen uit het onderwijs tegenkomt die zelf in het onderwijs werken, die nuanceren dat meteen. Maar als je dan zegt dat je onderwijskundige bent, dan zeggen ze, aha, zo'n bedweter die zelf geen les kan geven. Heel goed, top. He, daar hebben we wat aan. Want die mensen, die maken het verschil. Nou heb ik wel lesgegeven, leservaring, aan de opleiding fysiotherapie. Als docent, hè. Dus ik ben vanuit dat revalidatiecentrum docent geworden. Maar ja, dan denken jullie al meteen, ja, fysiotherapie, lekker makkelijk, hè. Van die brave meisjes, paar jongens, leren allemaal die ingewikkelde anatomie en fysiologie uit hun hoofd. En de rest zitten ze gewoon aan elkaar. Nou, jullie weten dus ook hoe dat ik mijn vrouw ontmoet heb tijdens de opleiding fysiotherapie. Mag ik nog even de handen in de lucht van de docenten? Mooi, jullie veroorzaken een enorm probleem. Het onderwijs in Nederland is namelijk één grote puinzooi. En dat ligt aan jullie. Ik kan het niet mooier maken. De Nederlandse... Zijn er studenten in de zaal? Hey, dat zegt al. Oh, goed. Mooi. Fijn dat jullie er zijn. Het is een wanorde in de klas. De student is ongemotiveerd en talent wordt nauwelijks benut. We praten maar tegen die studenten aan. Hetzelfde wat ik nu met jullie aan het doen ben. Jullie onthouden hier ook helemaal niks van. Alleen bidden in nood helpt geen kloot. Die zal waarschijnlijk blijven hangen. Maar we krijgen niet de rendementen die we willen hebben. En rendementen gaat me niet in het aantal geslaagden, aantal diploma's, aantal rankings. Daar gaat het allemaal niet om. Dat die student echt iets geleerd heeft. Dat de school toegevoegde waarde heeft. Ik kom daar later op terug. Want onze student die is weinig gemotiveerd en er zijn maar heel weinig topprestaties van die studenten. De meeste, het beroemde genadezesje, zien we op heel veel terreinen zien we dat terug. En dat terwijl wij in een land wonen waar het fantastisch gaat. Onze economie draait op volle toeren. Dan hoeven we niet naar premier Rutte te kijken. De gezondheidszorg is fantastisch. Ja, je moet een huisje in Zuid-Frankrijk nemen, geloof ik. In Frankrijk schijnt de gezondheidszorg nog net iets beter te zijn. Dat is ook de enige reden om naar Zuid-Frankrijk te gaan, dat heb ik wel eens begrepen. Maar de gezondheidszorg is top. De misdaadcijfers zijn in Nederland eigenlijk historisch laag. De werkeloosheid is enorm laag. In alles horen we steeds maar in de politiek dat het eigenlijk slecht gaat in dit land. Maar dat is niet zo. Nederland doet het fantastisch. Behalve op één terrein. En dat is het onderwijs. En met het onderwijs zijn wij een lage middenmotor ten opzichte van al die westerse landen. En omdat we een lage middenmotor zijn, moeten we onszelf eigenlijk de ogen uit ons kop schamen. Want we zijn zo'n welvarend land. We hebben de meest gelukkige bevolking van de hele wereld. En toch krijgen wij het voor elkaar om in dat onderwijs te onderpresteren. En dat is niet jullie fout. Ik ga het sowieso nuanceren. Het is sowieso niet jullie fout als het een puinhoop is in de klas. Nou, in jouw klas misschien wel. Maar we geven veel te weinig geld uit aan onderwijs. En dat kun je zeggen van, nou, dat is zo. En ten opzichte van andere Europese landen is dat ook echt zo. Hè? Wij geven ten aanzien van ons bruto nationaal product echt gewoon te weinig uit. We geven graag iets aan nieuwe tanks en nieuwe straaljagers. En aan de veiligheid, hè? Want met ons rechtse kabinet moeten we vooral aan de veiligheid denken. Misschien is dat in dit Amsterdamse niet de goede plek om dat te zeggen. Maar we geven veel te weinig uit aan ons onderwijs. Veel te weinig. Maar er is ook iets wat wij als onderwijsmensen, als professionals, als docenten zelf kunnen doen. En dat is waar ik het met name over wil hebben vandaag met jullie. Want wat is de toegevoegde waarde van dat onderwijs? Wat voegen wij nou toe aan de ontwikkeling van mensen? En dat het kan, bewijzen deze drie dames. Jaar in jaar uit krijgen zij onderwijs. En zij krijgen excellent onderwijs. En waarom is het zo dat deze leden van de koninklijke familie allemaal vier talen kunnen spreken? En zij kunnen allemaal de Verenigde Naties toespreken. Zij komen allemaal op een universiteit terecht. Ze krijgen allemaal een topbaan. Ik denk dat ongeveer, als ik het goed begrepen heb in het nieuws, dat ongeveer de helft van jullie woont in een huis van Prins Bernhard. En deze mensen worden niet allemaal slim geboren. Dat kan niet. Je bent de koninklijke familie. Dus het is van de ene op de andere. En toch komen zij allemaal tot een niveau wat hoger is dan gemiddeld. Ver boven gemiddeld. Hoe kan dat? En als je dan kijkt naar die toegevoegde waarde van dat onderwijs. En Kim zei dat is mijn ambitie. Deze grafiek zegt helemaal niks, staat helemaal nergens voor. Maar wat ik ermee aan wil geven is van, ergens moet er een knik komen dat die studenten zeggen, kijk, op dat moment in mijn leven ben ik bij de HVA gaan studeren. En mijn normale ontwikkeling die loopt langzaam maar zeker voort. En mensen worden groter, worden slimmer, worden vaardiger, worden competenter, meer ervaren. Dat is de normale ontwikkelingslijn. Maar als je het goed doet als onderwijs, dan kun je die knik laten zien. Dan kun je zeggen, kijk, en hier hebben wij iets toegevoegd. Want als een normale ontwikkeling zou zijn, zou die student daar uitkomen. Maar nu heeft die student de keuze gemaakt om communicatie te gaan doen. Of hoe heet die andere ingewikkelde opleiding voor jullie? MIC? Creative Business. En op dat moment zie je die knik omhoog. Je ziet de kennis gaat omhoog, de vaardigheden gaan omhoog, van alles. En dat is wat je wil. Want dan heb je toegevoegde waarde. En mijn metaforen over de sport, die komen ook. We hebben straks een grote conferentie in november, dat gaat over onderwijs en topsport. Maar die topsporters zeggen allemaal, er zijn momenten geweest in mijn leven waarin ik een andere coach gehad heb en in één keer zie je mijn ontwikkeling doorgaan. In sport is dat natuurlijk heel makkelijk te meten, dat is het voordeel. Want je zwemt 2/10 sneller of je zwemt 163 kilometer verder, dat is te meten. In onderwijs is dat altijd wat lastiger te meten, al doen we met toetsing heel erg ons best om dat te doen. Maar om die knik echt goed in beeld te brengen is wel wat lastiger. Maar toch is dat de doelstelling die wij onszelf moeten opleggen en die jullie elkaar ook op moeten opleggen. Die vraag moeten jullie elkaar iedere week even gesteld hebben. Wat heb jij nog toegevoegd aan de ontwikkeling van jouw studenten deze week? En dat moet je kunnen benoemen. Waar heb je ze naartoe gebracht waar ze nog niet geweest zijn? Welke inzichten heb je ze meegegeven? Nou, dat is iets wat we dan vertalen aan dat excellente onderwijs. En dat gaat niet alleen naar die koninklijke familie, dat gaat naar alle studenten. Iedere nieuwe student die volgende week begint, moet hier op kunnen rekenen dat hij excellent onderwijs krijgt. En natuurlijk blijft dat zoeken, dat weten jullie ook allemaal. Dat gaat niet iedere les goed, dat gaat niet iedere uur goed, dat gaat niet iedere dag goed. Maar het streven is om te zorgen voor excellent onderwijs, dat ze met voldoening, met trots en met plezier terugkijken naar hun opleiding. Dat is wat we willen. En als ik dan dit jongetje, kennen jullie deze foto? Heeft iemand dit jongetje kwam in het najaar vorig jaar in het nieuws, een Chinees jongetje. Wang Fuman heet hij. Hij is 8 jaar oud. En dat jongetje kwam in het, ik denk dat het oktober, november was, op school aan als een ijspegel. Helemaal bevroren. Je ziet zijn wenkbrauwen zijn helemaal van ijs, zijn haren zijn van ijs, zijn wangen staan op klappen. Zijn jas zie je helemaal bevroren aan. En hoe komt dat dat hij zo bevroren was? Ja, door de temperatuur, hè, dat lijkt me logisch. Hij moest 10 kilometer lopen. Hij woont ergens in de bergen, in een lemenhutje bij zijn oma. Zijn vader werkt ergens honderden kilometers verderop. Ziet hij bijna nooit. En het jongetje moest 10 kilometer lopen naar school. En onderweg is hij bevangen door de kou. Min 10. En nou ja, dan zou je kunnen zeggen, ik ga terug naar huis. Daar heeft hij niet voor gekozen. Hij heeft de keuze gemaakt om door te lopen naar school. Want hij moest zijn rekentoets maken. Nou, ik heb zelf 3 dochters. In de leeftijd van 21 tot 16. Die gaan geen 10 kilometer lopen bij min 10 om hun rekentoets te maken. Het eerste wat ze doen is hun mobiel bakken en bellen. Pap, kun je me komen ophalen? Het is heel koud geworden. Die rekentoets interesseert ze geen bal. En ik denk dat dat bij jullie studenten ook heel vaak zo is. Het interesseert ze geen bal. Deze jongen weet wat de waarde is van onderwijs. Want hij weet dat hij naar onderwijs moet gaan om zijn toekomst veilig te stellen. 8 jaar oud, hè? Die weet precies van, ik moet die school halen, want ik wil politieagent worden. Of ik wil wetenschapper worden. Nou, ik hoop dat hij politieagent wordt. Dus die ziet de waarde in van dat onderwijs. En nou ja, als wij dan de vraag stellen, wat is onze toegevoegde waarde van dat onderwijs? Dan is het goed om te kijken naar die 3 deelgebieden die Gert Biesta zo mooi noemt in zijn boek Prachtige Risico van Onderwijs. De kwalificatie, socialisatie en persoonlijke vorming. En net werd al de vraag gesteld, waar is de kennis? Kennis is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Net zo belangrijk als vaardigheden. Net zo belangrijk als persoonlijke ontwikkeling. En net zo belangrijk als... Maar ik denk dat we de afgelopen jaren veel te veel nadruk hebben gelegd op die kwalificatie. En dat is niet alleen in het beroepsonderwijs. Dat is ook in het voortgezet onderwijs en ook in het basisonderwijs. Het curriculum staat centraal. Niet het leerproces van die student. Het curriculum. Ik denk dat jullie de afgelopen half jaar ontwikkeld hebben aan onderwijs en dat je de student vergeten bent. Ik weet het niet heel zeker. En misschien heb je de student her en der betrokken, maar ik maak zomaar de voorzet dat de student wel eens vergeten zou kunnen zijn. Hebben jullie onderwijs ontwikkeld met studenten of voor studenten? Mondjesmaat. Mondjesmaat met de student. Mondjesmaat met. Ja. En we bedenken dus heel veel voor die student. En dat is zo jammer. En ik wil niet zeggen dat die kwalificatie onbelangrijk is. Die is echt heel erg belangrijk. Maar het gaat ook om de persoonlijke ontwikkeling en om die socialisatie. Mensen gaan werken in een bepaalde context. En jullie in het communicateveld of in het creatieve domein. Laat ze vooral ook werken in die sector. En laat ze werken en bijbaantjes doen in die sector. En neem dat mee in je waardering. In je formatieve en je summatieve toetsing. Leer ze ook de gebruiken van die sector. Leer ze om te gaan met het op tijd komen. Hoeveel bedrijven kennen we niet die dan zeggen van ja, we willen wel een stagiaire. Maar die stagiaire die we willen, die moet vooral op tijd komen. Die moet weten wat werken is en hij moet een beetje zelfvertrouwen hebben. Dat vak, dat leren wij hem wel. En ten opzichte van alle studies die er gedaan zijn voor leren on the job of formele studies, en Paul weet daar veel meer van dan ik, misschien kan hij daar zo meteen nog iets over zeggen, zijn allemaal in het voordeel van leren on the job. Behalve als het gaat over verbale kennis reproduceren. Dan moet je in een klaslokaal zijn. Nou, dat kan niet de bedoeling zijn van onderwijs. Bij deze 3 bollen nog 1 ding. Het gaat me dus niet zozeer om als je een 8 scoort op een prachtig curriculum, of een 9 op een prachtig curriculum, en je hebt de genade 6 voor persoonsvorming of voor socialisatie. Nee, deze 3 bollen die moeten in evenwicht zijn en moeten alle 3 evenveel aandacht krijgen in hun curriculum. En dat betekent dus ook dat de persoonlijke ontwikkeling en socialisatie een hele duidelijke rol moet krijgen. Nou, wat is die toegevoegde waarde van onderwijs? Hoe doen we dat? Nou, het grote voordeel is dat dat redelijk is onderzocht. Dus jullie hoeven niet meer zelf uit te zoeken hoe dat je nou toegevoegde waarde kunt brengen naar die student. Er zijn veel onderzoeken gedaan en we noemen dat high impact teaching. Je kunt vast het model van Philip Doshi, high impact learning, dat gaat meer naar de student toe. Hoe leert de student? Teaching gaat naar de docenten, high impact teaching. En dat is het onderzoek van John Hattie. en Robert Marzano. Die hebben grote meta-analyses gedaan. Ik denk dat zij weinig vrije tijd overgehouden hebben. Dat ze weinig hobby's hebben. Want volgens mij, als je die enorme aantallen onderzoeken ziet die zij bestudeerd hebben, dan houden zij geen privéleven over. Maar die hebben een aantal factoren onderzocht die echt effectief zijn in het toevoegen van prestaties bij studenten. En daar hebben we 8 bouwstenen voor. En in die 8 bouwstenen zijn Hattie en Marzano het eens. En die hebben allemaal een positief effect op het leerproces van die student. En ik ga ze niet allemaal met jullie doornemen. Straks in de workshop komen er nog een aantal, maar ik pik er een paar uit. En de eerste is urgentie. En jij zei het net al mooi, ja, ik zal het zo meteen wel zien. Zoiets zei van eerst zien dan geloven. Als leren geen urgentie heeft, leert die student niks. Dus we moeten zoeken, en daarom vind ik het zo belangrijk om te ontwikkelen met de student, onderwijs te maken met de student, omdat we de urgentie boven tafel moeten krijgen. Wat prikkelt nou die student om te leren? En er zijn natuurlijk een aantal, en dat weten jullie veel beter dan ik weer, uit de marketing een aantal dominante manieren om die urgentie te prikkelen. Hoe kom je aan eten en drinken bijvoorbeeld? Hoe overleef je in de natuur? Seks, hoe aantrekkelijk ben je in een sociale context? Allemaal drijfveren die urgentie kunnen aantonen. En als het goed is, bepalen jullie wel wat het doel is van het deel van je onderwijs. Maar kun je met je studenten heel goed kijken naar hoe krijgen we nou urgentie. En of dat die student nou een voorlichtingsfilm wil maken voor een of andere rapper of vlogster of een of ander cosmetica merk. Of het filmpje wil verbeteren van Ajax, waarin ze aankondigen dat Daily Blind weer terugkomt bij Ajax. Het zal jullie worst wezen waar ze het doen. Als ze een voorlichtingsfilm willen maken voor de lokale supermarkt of voor de slager op de hoek. Bij In Holland hadden we nog veel van die afstudeerscripties. Een PR-campagne voor de slager op de hoek. Nou, dat was misschien wel wat klein. Maar als die student daar werkt en hij heeft daar een urgentie en hij heeft daar een dilemma, laat hem daar vooral mee beginnen. Dus die urgentie, die acceptatie, laat hem dat vooral doen. En vraag dus ook die student, waar wil jij deze kennis, deze vaardigheden, deze competentie verwerven? Waar zit jouw dilemma? Waar ben jij mee bezig? Waar zit jouw hobby? Waar zit jouw bijbaan? Hoe zit dat thuis? Noem het maar op. Als je niet aansluit bij de urgentie, gaat die student niet leren. Dus hoor colleges, wat ik hier nu aan het doen ben, de kans dat jullie hier iets van leren is miniem. Stop maar. Nee, ik snap het. Maar het is wel zo. De tweede, en dan haak ik nog even op bij die kennis. De tweede bouwsteen die gaat over directe instructie. En dat klinkt misschien wat tegenovergesteld als wat ik net zei, hè, met die urgentie. Directe instructie staat altijd in een kwaad daglicht. Want dat gaat bijna altijd over frontaal onderwijs, denken we dan. Of het lesgeven. Dat kan toch niet meer goed zijn. Tegenwoordig moeten we in projectgroepen en samenwerkend leren. Maar directe instructie is cruciaal. Een van de meest effectieve strategieën om mensen te laten leren. En directe instructie doe je bijvoorbeeld om het gebrek aan voorkennis bij te spijkeren. En om verschil te maken. Er stond net ergens van, aan het eind van de opleiding zijn al die studenten verschillend. Dat stond op jouw plaatje. Nou, sterker nog, ik zal het nog geheimzinniger maken. Aan het begin van de opleiding zijn ze ook allemaal verschillend. En ze blijven verschillend. En die voorkennis, die moet je dus die moet je onderzoeken. Wat weten studenten er al van? Als je een marketingcampagne wil maken, dan moet je weten wat voor kennis van marketing dat ze al hebben. Weet ze iets van een doelgroep, van een prijs, van een product, van marktcombinaties? Er zijn mensen die geboren zijn in een gezin waar de marketing van de muren naar beneden stroomt. En die hebben heel veel kennis. Maar je hebt ook mensen die opgroeien in een gezin met alleen maar mensen uit het onderwijs, zoals bij mij thuis. Mijn kinderen weten niks van marketing, dus als die bij jullie komen studeren, dan hebben jullie iets te doen om dat gat op te vullen. En je zult dus verschil moeten maken in degene met veel voorkennis, met weinig voorkennis. Die studenten meenemen in die concepten, in die procedures, in die kennis, om ze daarin het goede voorbeeld te geven, in vaardigheden. Dus waar is de kennis? Die zit in de bouwsteen directe instructie. Moet iedereen die instructie krijgen? Nee, dat hoeft niet. Moet dat per se frontaal? Nee, dat hoeft niet. Maar ze moeten wel instructie krijgen om het goede te laten zien. Want als ze zelf gaan ontdekken, hè, probleemgestuurd onderwijs of zelf ontdekkend leren, dat is een hele ineffectieve manier om nieuwe kennis op te doen. En dat doe je pas op het moment, hè, je gaat pas zelf ontdekken of toepassen of problemen oplossen als je voldoende basiskennis hebt. Want je wil weten, wanneer heeft die student iets geleerd? Die heeft iets geleerd als die zijn kennis, zijn vaardigheden, zijn houding, zijn competenties, zijn bekwaamheden kan toepassen in nieuwe situaties, bij nieuwe problemen. En als hij dat kan, dan heeft hij het geleerd. Het is geen enkele moeite om een aap een truc aan te leren en die in dezelfde context, in dezelfde situatie weer te laten toepassen. En dat is wat we vaak doen met toetsen. We leren ze een trucje aan en we geven een toets. Die moet een beetje lijken op hoe dat we ze net hebben aangeleerd, want anders is de score te laag. En dat alles is gericht op een soort van reproductie. Ik maak het zwart-wit, hè, dat snap ik. Er zijn natuurlijk heel veel variaties. En die reproductie, dat is hetzelfde als dat je een aap leert dansen op een elektrische of een warme plaat. Dat doet hij namelijk altijd, want hij voelt die warmte onder zijn voeten en die begint te dansen. Oh, wat hebben we het goed gedaan, wat heeft hij geleerd? Dat heet conditioneren. Dat doe je met een hond, dat doe je met een vis, of dat doe je niet met mensen. Nee, jullie studenten hebben het geleerd als je ze een marketingplan laat maken. En je hebt ze uitgelegd hoe dat moet. En ze kunnen dan een nieuw marketingplan maken in een nieuwe context, in een nieuwe omgeving, met nieuwe complexiteit, met nieuwe mensen. En als ze dat 1, 2, 3, 4 keer kunnen doen, en ze zijn onafhankelijk van de context, dan hebben ze het echt geleerd. Dan kun je zeggen, kijk, deze student die kan een marketingplan maken. Want het maakt hem eigenlijk niet heel veel uit met wie dat hij dat doet. Of hoe vaak dat hij dat doet. Of in welke context dat hij dat doet. Dat marketingplan, dat zit in de basis, zit dat goed. Dus directe instructie, een cruciale bouwsteen in al het onderwijs wat je geeft. En dat mag best een YouTube-filmpje zijn. Dan sla ik er een hele hoop over, die komen straks nog wel in de workshop terug. Ik wil nog één bouwsteen, en dat is de 7e met jullie bespreken. En die gaat over succeservaringen en zelfvertrouwen opbouwen. Want jullie, ik heb het al een paar keer gehoord, werken in een omgeving met een enorm aantal studenten. De kans dat ze hier anoniem kunnen zijn, is vrij groot. Hoeveel studiebelastingsuren hebben jullie per week? Halen jullie 15? Ja, studenten? Of contacturen, hè? Studiebelastingsuren, sorry, maar contacturen. 12? Ja, dat is echt heel erg weinig. Ik kom in mijn tijd van fysiotherapie hadden wij nog 32 contacturen. Waren die allemaal nuttig? Belangen niet. Wat was de mooiste tijd van die 32 contacturen? Het kaarten tussen de lessen door. Want je was toch op school, dus je doet vriendschappen op, je doet contacten op, je ontwikkelt met elkaar. En ik heb enorm goed leren kaarten. Als straks iemand het wil proberen, dat kan. Maar dan heb je contact met elkaar. Ben je dus betrokken bij elkaar. Nou, dat is een tijd die nu niet meer kan. Dan kun je zeggen, van, goh, jammer, vroeger was alles beter. Nee, vroeger was niet alles beter, want er was heel veel lamlendige tijd bij. Maar de studenten waren wel op school. Dus je haalt contact. Dus we moeten nu iets organiseren om dat contact te hebben. Want die student die gaat leren als hij ook eens af en toe een hand op zijn schouder krijgt. Van hé, we staan er wel samen voor. Jij bent mijn student en ik ben jouw docent. En samen, hè, jij bent onderdeel van het succes van die student. Die student doet het niet alleen. Nee, die pedagogische relatie die is cruciaal. Dus je moet je studenten kennen. En als je 900 studenten hebt, dan kan je ze niet allemaal in het vizier hebben. Je weet niet wat voor hobby's, thuissituatie, werk, bijbanen. Dus je moet het zo organiseren met elkaar dat je die succeservaringen kunt zien. Dat iedere student gezien wordt. Als jullie na 10 weken nog steeds studenten hebben in het eerste jaar, waarvan je zegt van die kennen we eigenlijk nog niet, dan doe je het niet goed. Binnen 4 weken moeten jullie al die studenten kennen. En echt kennen. En zij moeten iets van jullie weten. En je moet ook jezelf geven. Je neemt ook jezelf mee. Het is een wederzijdse relatie. Onderwijs is mensenwerk. En je kunt niet zeggen van nou, dit is een module. Ik geef les. Ik kom die klas binnen. Ik roep even wat dingen over die studenten heen. En dit is de toets. En veel succes ermee. En we zien de scores wel. En degenen die de toetsen niet gehaald hebben, die vallen af. De praktijk van alle dagen. Niet alleen bij jullie, in heel veel onderwijssituaties. En dan heb ik het nog niet eens over de universiteiten. Dus die pedagogische relatie is cruciaal. En beloon vooral de studenten die hard werken. Het gaat niet of dat ze intelligent zijn, of dat ze bruine ogen hebben, bruine haren. Dat doet er allemaal niet toe. Hè. Die eigenschappen zijn niet zo belangrijk. Beloon vooral het harde werken. Met feedback. Met aandacht. Met alles wat je in je hebt om die student verder te helpen. Om daar te komen, om die 8 bouwstenen toe te kunnen passen, zijn een aantal mindshifts nodig. Mooi. En die mindshifts die zijn cruciaal. Want jullie moeten dat als team op gaan pakken. Ik zei net al, je moet iets gaan doen met die organisatie. Ik weet niet of dat dit jaar nog kan. Ik kijk al heel voorzichtig naar zo'n managementrol. Alles is al geroosterd en georganiseerd. Maar maak het kleinschalig. Maak het kleinschalig. Zet 10 docenten bij elkaar. En die zijn verantwoordelijk de eerste 2,5 jaar voor deze 250 studenten. 1 op 25. Je doet geen andere studenten. Jullie zijn breed genoeg opgeleid om al die vakken wat door elkaar te doen. Want jullie zijn expert genoeg. Dus maak het kleinschalig. Je hebt 250 studenten met z'n 10 te bedienen. Niet meer, niet minder. Zorg dat je de shift maakt van kennis overdragen naar aanzetten tot denken. Zorg dat je de mindshift maakt van 1 docent voor een groep naar 3 docenten voor een groep. Want dan heb je contact met elkaar, moet je samen lessen gaan voorbereiden, moet je samen nagaan denken hoe dat we die student aan het leren zetten. Dus 1 docent voor een groep studenten, niet meer doen, met z'n 3. Ga van ontwerpen voor studenten naar ontwerpen met studenten. Ga van summatief toetsen aan het eind naar formatief toetsen halverwege. Want dan kan die student nog verbeteren, kan die gaan leren. Geef hem zoveel mogelijk kwalitatieve feedback op de taak, op het proces, op zijn ontwikkeling. En zorg ervoor dat je met elkaar steeds scherp hebt, hebben wij die toegevoegde waarde nog. En zorg dat je die student vanaf dag 1 ziet als een expert in opleiding. He, dat jongetje, die Wang Fuman, die bevroren op school aankwam, die werd door de Chinese overheid uitgenodigd om in Peking te komen kijken nadat hij in het nieuws was geweest. Er zijn 100.000 euro's voor die jongen binnengehaald, dus hij woont niet meer in zijn leme hutje. Hij mocht bij het politiebureau komen en een politieuniform aandoen, want hij is vanaf dat moment agent in opleiding. Dus het is geen student meer. Hij is agent in opleiding. Bij jullie ben je meteen communicatiemedewerker in opleiding, vanaf dag 1. En niet student, nee, je bent puntje, puntje beroep in opleiding, vanaf dag 1. Nou, en is het dan echt zo'n puinhoop in het onderwijs als dat ik aan het begin wilde jullie doen geloven? Nee, helemaal niet. We staan nog altijd in de top 10 wereldwijd van het onderwijs. He, waar ik net naar het OECD verwees. Als je naar de OESO kijkt, we staan in de top 10. Er zitten een aantal Aziatische landen, er zitten een aantal Scandinavische landen bij. En wij zijn het meest zuidelijke Scandinavische land en we staan nog dik in de top 10. He, dus het is niet zo heel slecht, maar we moeten ons wel de uitdaging opleggen. En daar wil ik jullie echt toe uitnodigen, om iedere dag een stapje beter te doen. En dat kan alleen als je elkaar scherp houdt. Wat heb jij toegevoegd aan het onderwijsproces voor deze student? Dank jullie wel.